Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. We snakken ernaar. Theater, muziek, dans en opera. In volle bezetting en dan het liefst in volle zalen. Heerlijk dat het weer kan. En wat een mooi moment dus voor het Holland Festival, dat dit jaar het 75-jarig jubileum viert. Het festival doet dat dit jaar met 2 bijzondere associate artists, de zangeres Angelique Kidjo en theaterregisseur Niklas Steeman, die deze editie met hun kunst grenzen willen overstijgen. Nou, wie wil dat niet? In deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het Holland Festival en praten we met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries. Ik ben adjunct hoofdredacteur bij De Groene. En vandaag gaan we het hebben over The Nation. Het monumentale marathontoneelstuk door het Nationale Theater. In regie van Erik de Vroet. En daar gaan we het over hebben met regisseur Erik de Vroet zelf. Hoi Erik, fijn
Hallo.
Dat je er bent. Ik zat een beetje na te
denken.
En
een schrijver, ik ben ook de schrijver.
Je bent ook de schrijver, ja. Nee, sorry, je hebt er ook de toneelschrijfprijs voor gewonnen. Moet ik er ook
zeker.
Meteen bij zeggen. 2018. Wat heb je met het geld gedaan? Vertel
nou, het
over
de bal eigenlijk, nee, het staat nog steeds op mijn bankrekening.
Soms, oh,
ik weet niet, ik ben aan het rentenieren met 0,01% rente.
Geen
of
bitcoins. Wat ik altijd denk bij The Nation, ik bedoel heel kort uitgelegd. Ja, hoe leg je dat stuk kort uit ook trouwens?
Ja.
Er is een 11-jarig kind verdwenen in een Haagse wijk. En ja, op dat moment duikt de politiek erop, de media duikt erop, de buurtbewoners zijn ermee bezig, de ouders zijn ermee bezig. Het is ja, een festival van confrontaties tussen generaties en tussen autochtoon en allochtoon, tussen links en rechts, tussen burger en publieke figuren, tussen de media en de samenleving.
Ja.
Zag ik dat zo een beetje goed?
Ja, het is fantastisch wat je zegt. Het behelst zoveel.
Ja. Het bestaat uit meerdere delen, moeten we erbij
precies,
zeggen.
Precies, 6 delen.
Ja.
Het is op 1 avond te zien als marathonvoorstelling. We hebben het eigenlijk gemaakt ook als feuilleton. Dus dan waren de verschillende delen ook los van elkaar te zien. Verspreid over de tijd. Elke maand een nieuw deel hebben we gemaakt. Ja. Toen duurden de delen ook wel echt 1,5 uur bijna per deel.
Ja.
Uiteindelijk voor de marathonvoorstellingen hebben ze allemaal verkort. Uiteindelijk duurt het 5 uur lang, de voorstelling. Met pauzes er tussendoor. Maar het vliegt voorbij. In die zin is het natuurlijk, en dat is natuurlijk steeds onze marketing slogan geweest, destijds in 2017, toen we het uitbrachten, een Netflix-serie
ja,
op toneel.
Ja, nee, dat is, ik bedoel, nou, als je iets opzoekt over The Nation, is dat het eerste dat je overal vindt.
En dat klonk toen, in 2017, klonk dat heel hip.
Ja.
Nu klinkt dat eigenlijk alweer heel
ja, nu
gelegen.
Klinkt gedateerd inderdaad. Ja, alles wordt altijd
je,
aan Netflix.
Moet je Amazon Prime moet je minstens gebruiken, of even
Netflix,
vreselijke aanbieders. Maar het is natuurlijk wel, wat natuurlijk wel, ik denk, voor mij nog steeds heel erg overeind staat als ja, wat je net vertelt, het is een serie, nou, net als die televisieserie, het is natuurlijk gebaseerd op die fantastische televisieseries
die
we sinds 2000 hebben gezien.
Ja.
En die ik ook allemaal heb verslonden. The Wire, House of Cards, al die prachtige series. Maar wat ik zo fascinerend vond aan die series en wat ik per se op toneel ook wil doen met deze serie, is eigenlijk een groot lang verhaal vertellen, waarin juist ook je echt de samenleving in al die verschillende lagen kon laten zien. En zowel de straatlaag van de Schilderswijk in The Nation als het Binnenhof. Zowel een huiskamer inderdaad in de achterbuurten van Den Haag als een huiskamer van Wassenaar. En ergens in die hele serie ook al die lijntjes en de verbindingen tussen al deze plekken laten zien. Tussen de onderwereld en de bovenwereld, ja, als het ware.
Was The Wire een groot voorbeeld? Dat
ja, en tegelijkertijd moet ik bekennen dat ik The Wire alleen maar seizoen 1 heb gezien. Oh, maar okay, dat heeft op mij al verpletterende indruk gemaakt. Okay, maar het is inderdaad bijna wel die inspiratie.
Want The Wire heeft natuurlijk dat mooie systeem. Het begint met zo'n soort van... het gaat over de politie en drugsdealers in Baltimore. En het begin gaat alleen over die drugshandel. Het tweede seizoen gaat over de haven, waar de drugs binnenkomt.
Ja.
Het derde seizoen gaat over het stadhuis, waar de politiek plaatsvindt. En daarna gaat het naar de media. Noem op. En het mooie wat mij altijd bijbleef was de filosoof Slavoj Zizek. Die zei een keer over The Wire van: het is een whodunit en de dader is het systeem.
Precies. Ja,
en dat geldt volgens mij voor The Nation ook heel erg.
Ja, precies.
Ik bedoel, er is een kind verdwenen, maar... wie heeft hem in de steek gelaten? Of wat is er misgegaan? Ja, de hele samenleving is
precies. En eigenlijk ook wel... wat er nu gebeurt steeds in The Nation... is ook dat iedereen... eigenlijk in elke aflevering is er wel een nieuwe verdachte... zoals het ook in whodunits gaat.
Ja, natuurlijk, ja.
En, maar die voor mij zijn het ook... die verdachten, zou ik maar zeggen... zijn ook bijna eigenlijk... ja, bepaalde representanten van een bepaald idee. Of sterker... iedereen denkt steeds maar in The Nation eigenlijk een soort van een nieuwe schuldig hebben gevonden in de vorm van de racistische politie of de elitaire politiek of de zich emanciperende moslima of juist de radicale islam. Het zijn allemaal van het grossiert in The Nation dus van dat soort beelden. Mensen maken van elkaar die beelden, zien elkaar bij elkaar die beelden, behandelen elkaar ook volgens die beelden, maar gaan ook zichzelf vaak gedragen volgens die beelden. Dus dat is eigenlijk wat ik soort met The Nation wilde laten zien... om gelijk maar naar de essentie te gaan, aan het begin van deze podcast. Een soort van hoe we eigenlijk juist door een gebrek aan verbinding in de samenleving... en door een gebrek aan gewoon als mensen met elkaar om kunnen gaan... in deze verwarrende tijd... dat we eigenlijk steeds maar met elkaar omgaan als beeld. Ik maak een beeld van jou. Jij bent hier de elitaire journalist. Ik ben de subsidieslurpende kunstenaar. Vervolgens lijken we soms alleen maar op die manier... mensen, met elkaar in gesprek te kunnen gaan.
Ja, oké. Maar mensen denken dus ook over zichzelf als een typetje bijna.
Ja precies. Of in de dynamiek. Zeker niet, misschien niet in deze dynamiek van de podcast... maar bijvoorbeeld wel als we nu in een talkshow zitten... in nationale televisie...
Ja.
Word ik op een bepaalde manier bekeken en heel snel, voor je het weet, door de gebrek aan tijd ga je ook zo gedragen. Ja. Ga ik me ook ineens weer beklagen over het gebrek aan subsidie en dat het zo weinig serieus wordt genomen, de kunst.
Dat te denken aan zo'n opmerking van Tupac, de rapper, die een keer zei, we hebben het nu echt over vroege jaren 90 uiteraard, die toen een keer zei van ja, al zie ik dat iemand denkt dat ik haar handtasje ga stelen en die begint hem al zo dichterbij, dan denk ik, nou ja, oké, dan steel ik hem ook maar gewoon.
Ja, exact, precies.
En
ja,
dus. Het is zo'n... Het gekke is, we zijn nu al meteen heel erg hardrennend van start gegaan. Ik wilde eigenlijk beginnen met gewoon een soort van lekker onmogelijke vraag voor je. Want ik zat na te denken van The Nation, dat is een soort van The Great Dutch Novel, maar dan op een andere manier. Dus ik zat eigenlijk te denken van, als jij een tijdje weg bent geweest uit Nederland en je komt weer terug op Schiphol of op Centraal Station of weet ik veel waar dan ook. Wat is dan het eerste dat je weer opvalt waarvan je denkt, oh, ik ben weer echt, dit is weer echt Nederland?
Nu, als dat nu zou gebeuren, ja. Even kijken, goh, dat is een tijd lang niet gebeurd dat ik natuurlijk weg was.
Ja, oké, okay, nee, dus dat is het probleem met corona.
Ja, precies.
Ik denk dat je in het stuk iets heel typisch Nederlands probeert te benadrukken. Mm-hmm.
Dus, wat denk dus jij dan?
Nou ja, waar ik altijd aan moest denken... ik heb een keer een hele lange reis gemaakt door Canada en de Verenigde Staten. En toen... vloog ik terug en toen kwam ik aan. Toen was ik op het vliegveld in Washington. Toen moest ik een beetje haasten naar de gate. En ik wist niet precies welke gate het was. En toen zag ik, ik liep gewoon door dat vliegveld heen te haasten. En toen stond één balie en er stonden allemaal mensen boos te zijn op de personen van de balie. En gewoon, ik zag die gezichten en ik zag die rij en allemaal van die ongeduldige mensen. En toen wist ik meteen, oh wacht, dat is Nederland.
Ja.
Ik ben gek op Nederland verder hoor. Dat is het probleem. Maar opeens dacht ik weer van, oh wacht, dit is...
Ja.
Gewoon allemaal mensen die even goed voor zichzelf opkomen.
Ja, maar dat is ook misschien ook wel iets van de laatste 10-15 jaar of zo. Het is ook het nieuwe Nederland of zo, wat een soort van continu, waar iedereen continu maar voor zijn recht op denkt we moeten komen. Je denkt al heel snel, als ik niet mijn bek open trek, word ik gepiepeld of word ik niet serieus genomen. Dat zie je natuurlijk ook in de hele coronadiscussie. Het is allemaal zo geëscaleerd eigenlijk. Maar dat is eigenlijk, misschien is het wel iets, is het nou Nederlands of is het juist heel erg... atypisch voor Nederland, hoe we ons de laatste... misschien sinds de moord op Fortuyn, sinds we ons sindsdien gedragen... is altijd maar dat verongelijkte. En dat we moeten opkomen voor onszelf... en we moeten onze stem laten horen. En Dat continu, je moet hem manifesteren. Ja. Ik vind het eigenlijk zou ik bijna zeggen, het is misschien on-Hollands, maar het is juist wel heel erg iets van de laatste 20 jaar. Dus ja. Je zou wel zeggen van het is...
Ja, dus dat is zeg maar het idee, denk ik, dat Fortuyn... Ik bedoel, dat is altijd zo'n van die gekke dingen. Hè? Ik bedoel, jij hebt er ook veel over geschreven. Ik bedoel, ik vond vooral een citaat van je tegen. Ik zat te lezen uit het interview in De Groene. En schrijf je... Of dan zei je tegen Max Arian... Als je nu leest wat ik in 2001 schreef... in mijn driedelig toneelstuk Rodos... over 5 mensen uit de Phoenixwijk... dan is het al een vooraankondiging... van de Fortuinrevolutie en van Wilders. Het is satire, maar de gesprekken gaan ook over die onvrede... dat populisme, de afkeer van immigranten... van ontwikkelingssamenwerking en ook van kunst. Want ik ken die mensen uit de buitenwijken goed. Ik kom zelf ook uit een dergelijke Phoenixwijk. En waar ik altijd aan zat na te denken... en dat is natuurlijk ook... Ik weet niet of je die serie Het Jaar van Fortuyn kijkt, die nu te zien is.
Ja.
Heerlijke serie.
Ja.
De vraag was toen ook heel erg van, was iedereen echt zo ontevreden? Of heeft Fortuyn opeens tegen mensen gezegd, hey, jullie moeten ontevreden zijn. En toen werden we het ook.
Ja, ja.
Dus waar zat die? Dus misschien is dat heel erg wat je beschrijft. Ik bedoel, ik interpreteer nu een beetje vrij hoor. Maar dat mensen opeens dachten, oh, we zijn ontevreden. We moeten iets is ons afgenomen, iets is tekort gegaan. Dat moeten we ongedaan maken.
Ja, tegelijkertijd kende ik die onvrede wel echt. In die zin ook letterlijk uit mijn familie. Mijn vader was denk ik een van de eerste, volgens mij geheime Janmaatstemmers. En later uiteindelijk ook wel Fortuinstemmer en PVV-stemmer geworden. Een vastgoedhandelaar uit Rotterdam. Die ook zich behoorlijk racistisch uit de hoek kon komen. Ja. Ook een oom van mij, een taxichauffeur uit Rotterdam... die ook een soort van in de nacht reed... en altijd allerlei gespuizen in zijn auto kreeg... die hij gelijk zag, nou, dat is Turkije, dat is Marokko. Ja, dat komt in mijn auto, ik weet precies hoe die mensen zijn. En dus en ook in die... Ik ben opgegroeid in Capelle aan de IJssel. Veel in die soort die randen van Rotterdam. Olmoord woonde mijn vader dan weer, weet je. En daar voelde je wel een soort van continu... Ja, die onvrede voelde je wel sluimeren daar. Tegelijkertijd deed het er niet toe. Het was in het politieke en maatschappelijke debat... was dat gewoon geen stem. En helemaal niet als interessante deelnemer. Dus dat is inderdaad wel wat Fortuyn heeft gedaan. Die stem ineens uitgebuit, vergroot... maar een plaats ook gegeven in het maatschappelijk en politieke debat. Ergens zou je kunnen zeggen, is dat goed? Want anders waren die mensen, hadden ze nooit deelnemer geworden. Het is wel waar dat mijn vader en mijn zwager en mijn oom sinds Fortuyn zich ongelooflijk, dat zie je ook in die serie, zich ongelooflijk gingen interesseren ineens voor politiek.
Ja.
Dus het is ook een bestendiging, juist een vitalisering van de politiek weer geweest.
Ja.
Daarvoor was het een groot cynisme altijd voor politiek. Nou, en die is er nog steeds natuurlijk bij heel veel mensen. Ondanks dat deze mensen die mensen betrekken bij de politiek. Maar mensen zijn wel meer dan ooit met politiek bezig. Zonder dat ze soms zelfs doorhebben.
En ja, en volgens mij zijn ze ook alles als politiek gaan zien.
Ja, klopt.
Dus, en het gevoel ook dat...
Tot vermoeiend toe. Ja,
tot vermoeiend toe. Dat bijna elk onderwerp gepolitiseerd wordt.
Precies. En dat is eigenlijk precies ook wel, om weer terug te gaan naar The Nation. Wat er precies daar in The Nation gebeurt... Dus het jongetje wordt bijna niet meer gezocht. Het jongetje wordt verdwenen, maar ik denk een
het
half uur na...
doet er ook niet meer toe.
Het jongetje doet er bijna niet meer toe. Ja. Op een gegeven moment gaat het alleen maar over de politieke implicaties. Wie heeft wat gedaan, wie heeft wat fout gedaan en wat voor ideologie zit daarachter. Racisme bij de politie of juist de onthechtheid bij politici of juist de radicalisering van moslims. Of juist weer de zich emanciperende moeder van de jongen, de ex-moslima, die haar helemaal onthecht raakt. Steeds zijn dat de schuldigen, de ware schuldigen. En dat worden de ware vijandbeelden die onder vuur worden genomen.
En natuurlijk centraal in de voorstelling heb je ook nog eens de talkshow Kuipers.
Ja.
En wat op een hele nadrukkelijke manier staat voor hoe... Ja, de media er ook eigenlijk lekker van profiteert.
Ja.
Van al die ruzies. Het is gewoon, het is een soort van... Met politiek is er een soort nieuw entertainment genre bijgekomen.
Ja, en natuurlijk is een soort... En dat is natuurlijk ook een bekend begrip. Een soort dramademocratie opgevoerd wordt, zullen we zeggen. Juist doordat er een camera op staat, moet de politicus direct reageren. En wordt ook zo'n reactie ook direct vergroot. En gelijk wordt dat ook een eenduidige reactie.
Maar dat zit ook zo mooi in die Fortuyn-serie inderdaad. Dat het gemak mee wordt gezegd van Fortuyn, dat is gewoon een theatermannetje, weet je wel. En tegelijkertijd, als je dat met de kennis van nu terugkijkt, dan denk je, maar hoe kan je ooit denken dat, zeker zoals het in die serie wordt gebracht, iemand zo saai als Melkert zomaar eventjes die stemmen krijgt?
Ja.
Dus dat is een van de Ja, gekke. Opeens als je zo teruggaat in de tijd, zie je hoe snel je gewend bent geraakt.
Absoluut. Ja,
maar,
ja.
Maar om eventjes terug te keren naar zeg maar de lange lijn van je carrière. We hadden het net, je toneelstuk Rodos.
Bij Monk heb ik dat gemaakt.
Bij Monk, ja.
Voor Mighty Society nog,
ja.
Inderdaad.
En toen, ja, want toen kwam Mighty Society, wat een soort van bizar project was, denk ik. Ik weet niet of je toen je begon al dacht van ik ga 10 afleveringen maken.
Ja, dat was echt de opzet. Okay. Van het begin af aan. Eigenlijk was het ook een soort van huiswerk aan mezelf. Ik dacht, ik wilde per se... Ik vond het een groot gebrek, in ieder geval toen ik begon in rond 2003, vond ik een groot gebrek in het Nederlands theater, eigenlijk de aandacht voor politieke maatschappelijke kwesties. Tot 2003, en dat klinkt nu ongelooflijk, was er in het Nederlands theater absoluut geen aandacht voor dingen als 11 september of de multiculturele drama. Ja. Of alle dingen die in de samenleving plaatsvonden. Als ik naar de Bali ging hier in Amsterdam, maakte ik meer drama mee dan wanneer ik naar de stad Schouwburg ging. Ja. Want daar werden prachtige Tsjechos en Shakespeare's opgevoerd. Of hele onthechte, abstracte, mooie stukken die heel belangrijk waren voor theatervernieuwing. Maar wat mij betreft op dat moment echt nergens meer over gingen. En ik vond dat bizar, schandaal. Ik maakte me maar heel boos over. Ik was met Monk al bezig met stukken wel over maatschappelijke dingen aan het maken, maar er was veel meer nog een bepaalde mentaliteit. Zou ik maar zeggen, meer een soort onderstroom die ik bijvoorbeeld bij Rodos eigenlijk op toneel voerde. Maar ik dacht, ja, ik wil toen bij mijn vertrek ook bij Monk, ik wil nu eigenlijk voorstellingen maken die heel nadrukkelijk, ja, ook dat letterlijk durven te benoemen, wat ook een taboe was in die tijd. In het Nederlands theater rond 2002-2003 was het echt een taboe om het letterlijk over, weet ik veel, het woord Albert Heijn viel nooit op het toneel. En ik dacht, ik wil 10 stukken maken, ja, minstens, maar elke keer Albert Heijn in het woord kwam minstens.
Tasje, ja, ik moet denken ook wat jouw zwageman, die hield een keer zo'n hele bekende Kellendonk-lezing. En die heette Tegen de literaire quarantaine, waarin hij precies ditzelfde beschrijft. Van waarom in de Nederlandse roman zit er nooit eens... straatrumoer was de term die vaak werd gebruikt. Waarom gaat het nooit eens over inderdaad 11 september? En waarom, denk jij? Nou, en ook met toneel, hè? Waarom?
In Nederlands toneel was dat een heel groot, bijna een soort trauma zit er aan de grondslag, denk ik, van juist weer het vormingstheater uit de jaren 70. Dat was natuurlijk in de jaren 70, begin jaren 70, was ook een heel grote drang om... veel meer theater in de samenleving te maken of te plaatsen. Ook veel meer over de samenleving. Er kwamen heel veel mooie dingen uit voort. Onder andere het werktheater. Maar er kwam ook een vrij radicale theaterstroming uit voort. Het vormingstheater. Wat eigenlijk gewoon heel correct links theater was.
Ja.
Wat ook eigenlijk... Ja, en dat is ook misschien een beetje een beeld van de geschiedenis, maar ook gewoon ongelooflijk lelijk was.
Ja.
In die zin onesthetisch. Het ging echt puur over de boodschap. En de boodschap was eenduidig links. Namelijk de fabrieksdirecteur is de slechte man. En met een sigaar en de arbeider, het slachtoffer. En die moet geëmancipeerd worden. En dat was eigenlijk theater met een hele grote boodschap. Gek genoeg ook best een groot publiek. Maar vanuit een theaterblik volledig inferieur. En ik denk dat er zo juist omdat het zo eenduidig was. En ook omdat het dus zo onesthetisch was. Echt in de jaren 80 kwam er een groot tegenbeweging. Dat moet nooit meer. Laten we daarmee godsnaam mee stoppen. En alles werd ingezet op theatervernieuwing.
Ja.
Dus de jaren 80 en 90 zijn hele grote stappen gezet in de theatervernieuwing. Door mensen als Geert-Jan Reinders.
Ja.
Ook Ivo van Hoven later. Bekende regisseurs. Booster Group in Amerika. Het ging allemaal over theatervernieuwing.
Ja, en de vorm.
Ja, en ook over postmodernisme. In die zin elke deconstructie van de verhalen. Alle verhalen werden afgebroken. Ja, alles werd gefragmenteerd.
Ja.
Waardoor je ook letterlijk stukken kreeg, bijvoorbeeld van Geert-Jan Reinders, die ik echt prachtig vond. De grote voorstellingen van hem uit de jaren 90, Count Your Blessings, ballet bij Toneel Amsterdam, waren prachtige voorstellingen, montagevoorstellingen, waar je geen reet van begreep. Echt letterlijk niks. En waar gingen ze over? Over dood, over seks, over nog meer dood, over depressie.
Ja.
Als je die stukken nu leest, je denkt, wat staat er? Maar we vonden dat prachtig. Heine Müller, natuurlijk net zo'n auteur uit Oost-Duitsland in die tijd. Ja, ook heel belangrijk geweest, denk ik, voor de ontwikkeling van het theater. Maar eigenlijk, als je eerlijk bent, niemand begrijpt die teksten.
Ja.
Terwijl wij op de toneelschool, wij laafden ons daaraan. En in de jaren 90 wilden allemaal Heine Müller spelen, terwijl wij er echt niks van snapten.
Maar het is dan wel, ik zat er even te kijken, de eerste Mighty Society kwam in november 2004.
Ja.
Dat is ook het allereerste dat De Groene over je schreef door good old Luc Sonneveld.
Ja, het was precies toen in de tijd dat Theo van Gogh werd
vermoord. Ja, dat vroeg me dus heel erg af, want hij schrijft Mighty Society 1 is een voorstelling die verbluft op de rand van de over de top satire. Zonder patserig of karikaturaal te worden. De tekst is een Kalashnikov salvo aan verwijzing naar de actualiteit zonder gewild politiek theater te zijn.
Het is een prutje van Polderlandse politieke kneuterigheid, geleidelijk overgaand in een couscous van Haagse verwarring en dan schakelend naar pure politieke science fiction. Wat ik zat te denken, hey, je bent vast een hele tijd bezig met zo'n stuk, voordat het wordt opgevoerd. En opeens inderdaad november 2004, de maand waarin Van Gogh werd vermoord. Hoe was dat? Ja, hoe zette dat? Ik kan me voorstellen dat het ook zo'n stuk heel erg onder elektriciteit zet.
Ja. Ja, dat was sowieso, als ik dit nu hoor, wat je citeert van Loek Zonneveld, mis ik vooral heel erg Loek Zonneveld.
Ja, dat heb ik ook
altijd. Wat schreef hij ongelooflijk heerlijk. Ja. En ik heb heel mijn carrière denk te danken aan Loek Zonneveld. Eigenlijk was hij de eerste die dat toen in 2004 bedoel ik, ook ja, markeerde. Zo van, hé, dit is een interessante ontwikkeling. Hier gebeurt iets eigenlijk. Maar het rare is ook, ik weet nog wel dat wij toen, ik heb natuurlijk Mindstrike 1, wat ging over drie spindokters in een ruimte die de ideale politicus fantaseren, dachten wij vooral natuurlijk continu aan Fortuyn. Het was helemaal gebaseerd op de opkomst van Fortuyn, maar ook de reacties op die opkomst en juist de reacties van de gevestigde politiek, onder andere de PvdA van Ad Melkert daarop. Ja. En was bijna de fantasie, stel je voor dat de PvdA nu gaat brainstormen, hoe moeten wij een ideale politicus gaan vormgeven, dat ze dan uitkomen op een politicus die eigenlijk helemaal niet bestaat, maar alleen maar als beeld bestaat. Wij hebben die voorstelling gemaakt, maar toen wij, ik weet nog wel dat we de première net hadden gehad en toen naar Antwerpen gingen om daar de Belgische première te hebben, dat ondertussen toen Theo van Gogh werd vermoord en dat toen op een manier, ja, dat was heel bizar, want iemand uit de kast kende Theo van Gogh ook vrij goed. Thomas Oerlemans, die in de kast zat, die had nog in zijn huiskamer gespeeld, letterlijk een voorstelling. Ja, ja. Kende hem best wel, was totaal gechoqueerd en tegelijkertijd moesten we dat ook totaal blokken. Nou ja, zoals misschien de hele samenleving dat ook wel blokte. Wat moet je ermee?
Ja.
Maar misschien is dat precies wel de essentie van mijn werk. Ik kan niks met alle deze maatschappelijke dingen. Dat is mijn probleem steeds. Ik kan niks met 11 september. Ik kan niks met Pim Fortuyn. Ik kan niks met Theo van Gogh. Ik kan niks met de oorlog in Afghanistan of Syrië. En daarom moet ik er iets over gaan maken. Dus ik denk juist, op dat moment heb ik het echt geblokt. Ik weet nog, ik dacht, ik wil geen televisie. We moeten die voorstelling nu op de rails krijgen, houden. Ik heb het eigenlijk best wel buiten me gesloten. En pas in Mindstrike 2 en 3... Dat ging over Theo van Gogh uiteindelijk. Het is, ik moet die voorstelling maken om überhaupt me erin te kunnen verdiepen. Ja, want ik heb de eerste neiging is misschien zoals iedereen, ik ben niet geëngageerd. Nee. Ik wil het ver van mijn bed houden. Ik wil me opsluiten in mijn huis.
Zo'n voorstelling is gewoon jouw manier om jezelf te verbinden.
Precies.
Wat ik me wel afvroeg bij jouw stukken, ook met zo'n Nation, hè, dat stuk is van 2017. Ik bedoel, die maatschappij is zo aan het veranderen. Ik weet niet hoe hiërarchisch jij te werk gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat al die acteurs en alle mensen die meewerken aan het stuk maken allemaal deel uit van de maatschappij, waar die stukken van jou heel expliciet over gaan. Heb je dan ook een heel gesprek met elkaar daarover? Ik bedoel, ik was wel benieuwd
naar. Nou, want ik werk vrij hiërarchisch. Behoorlijk. Okay. Dat was bijna mijn inzet van My Society. Ja, ja. Ik ben gewoon de baas, punt. Dat was wat ik daarvoor zat. Ik ben Monk bij als een collectief. Ja, ja. En ik vind juist vaak veel groepsgesprekken, collectieve gesprekken heel erg verzanden. En ik hou ervan om hele gerichte gesprekken te voeren. Dus ik voel heel veel gesprekken met, is twee keer in mijn onderzoeksfase, met heel veel mensen. Ik vond het interessant om met de samenleving te praten dan met weer interpretatief lokaal met elkaar te praten. Okay, en dat gebeurt veel in de theaterwereld. Acteurs praten met elkaar, met dramaturgen. Maar My Society was de inzet, en ook met The Nation trouwens ook, de straat op te gaan, letterlijk als een journalist, zoals jullie doen, met mensen te gaan praten van jihadisten of gewoon mensen uit de wijk, met jongens op de markt gaan praten. Die gesprekken zijn belangrijk voor mij. Vervolgens ga ik daar vooral heel erg met een dramaturg ook mee in gesprek daarover. Over wat, hoe gaan we dat doen? Ik probeer dat later wel ook de acteurs mee te besmetten. Heel erg. Maar dat is ook in een bepaalde fase. Dat we veel films gaan kijken. Soms ook zelf weer de straat op gaan. We hebben ook met de mensen van The Nation hele tocht gemaakt door de Schilderswijk. Want die kenden die wijk ook helemaal niet.
Ja.
Maar het is ook, en dat is een beetje ook de paradox, denk ik, van mijn theater. Iedereen denkt dat wij inderdaad continu zitten te praten voor ons over geëngageerde onderwerpen. Maar wij vanaf week 2 zitten wij vooral keihard te werken aan hoe dat zo scherp mogelijk op toneel te brengen. En hoe dat, hoe zo precies mogelijk. Want ik hou heel erg ook, ik vind het ook heel belangrijk, in het acteren daar heel ambachtelijk mee om te gaan. En ook met personages. En dat heel secuur te bouwen. En dat is ons echte werk. En dat is bijna een fase die bijna helemaal losgaat van elke vorm van engagement. Maar juist des te meer om uiteindelijk de mokerslag natuurlijk bij de première uit te kunnen delen.
En hoe is het nu, die tekst is, die eerste tekst uit 2017. Er is toen een keer, er zijn nog twee delen bijgekomen of drie delen?
Nou, toen hebben we 6 delen gemaakt inderdaad. Er is later nog een spin-off geweest. Zoals Better Call Saul bij Breaking Bad. is de wereld volgens John hebben we nog uitgebracht. Ja. Want eigenlijk weer doorging op de populistische politicus uit deel 2, John Landschot. Ja, ja. Die heeft een eigen deel gekregen, wat weer heel erg over Duindorp ging. Een wijk die bijna diametraal tegenover de Schilderswijk staat.
Ja. Maar hoe is het om die tekst nu weer op te pakken?
Ja, dat is...
Want ik bedoel, de politiek... Philip Roth zei al een keer, echt in de jaren 70 zei van, je kan bijna geen satire meer maken over politiek, want politiek heeft al die satire al in zich. En ik bedoel, in Nederlandse politiek ook, de persoonlijkheden worden steeds groter. En Thierry Baudet is nog weer theatraler dan Wilders. En weet je wel, op een bepaalde manier, als je nu naar die serie over Fortuyn kijkt, denk je, oh, was dit het nou, weet je wel.
Ja.
Dus hoe werkt het voor jou om nu weer zo'n tekst erbij te pakken?
Ja, het is ook in die zin dat we dit nu weer opvoeren op het Holland Festival. Het is ook de laatste keer dat we dit gaan opvoeren. Die voorstelling gaat hierna. Gaat de prullenmand in of zo. We spelen het nu in het Holland Festival ook nog in Den Haag voor het allerlaatst. Het is bijna ook voor ons juist precies een onderzoek naar deze vraag. Van wat is er nu in die 5 jaar? Is het nou 5 jaar verder? Is het totaal veranderd? Is dit veel erger geworden of is het milder geworden? Het is ook een zoektocht daarnaartoe. We zitten nu een aantal maanden voor de opvoering van... Hoe voeren we dit gesprek natuurlijk? Ik ga ook nog dingen aanpassen in het stuk. Juist naar aanleiding van de actualiteit, van wat er nu gebeurd is.
Ja.
Maar het is ook nog één groot onderzoek. Ik ben heel benieuwd ernaar. Wat ik wel hoor steeds van mensen die het nu weer zien... want het staat allemaal op YouTube, de hele serie. Ja, kan je gewoon allemaal nazien. Ja. Mensen eigenlijk verbijsterd zijn hoe erg nog het aan de orde is... En hoe bijna het dingen voorspelde eigenlijk.
Hoe de dingen zich herhalen.
Bijvoorbeeld de wijk Safe City. Een project van de projectontwikkelaar Sjoerd van der Poot in het stuk. Ja. Die een totaal veilige wijk wil maken. Een soort enclave, maar ook een enclave van Nederlanderschap. En ook waar je bijna je moet inschrijven, zal ik maar zeggen, om lid te worden. En ook bijna je moet commenteren dus aan het zijn van Nederlander. En ook voor die Sjoerd van der Poot in het stuk, geweldig gespeeld door Margriet Man. Ook een uitnodiging, juist een uitnodiging aan alle immigranten om maar ook echt volwaardig onderdeel te worden van Nederland. Maar soms doen we dat, die Safe City, soms ook denken aan bijna de nieuwe samenleving die Thierry Baudet in zijn eigen enclave wil
Forumland.
Precies, Forumland. Eigenlijk is het een versie daarvan. Dus we bijna dachten, jeetje, het is, in The Nation zat dat al, in de werkelijkheid. De werkelijkheid speelt het theater soms na, lijkt het wel.
Volgens mij, als je teruggaat naar jouw carrière, naar hoe je eerst Rodos schreef in 2001... en daarna dat je vanaf 2003 in 2004 kwam met Mighty Society... is een hele duidelijke lijn het idee in jouw carrière... het idee dat je theater dat het theater moet gaan over wat er buiten het theater gebeurt. Als je nu terugkijkt, hoe is jouw theaterpraktijk veranderd? Hoe is jouw manier van schrijven? Of is het nog steeds...
Nou,
hetzelfde.
Het is misschien de laatste jaar, of eigenlijk sinds The Nation wel veranderd. Voor mij was The Nation bijna wel het ultieme maatschappijstuk, zou ik maar zeggen, wat ik kon schrijven. Als ik dat nu weer teruglees en ook de research die ik daarvoor gedaan heb teruglees, het was wel best wel ultiem. Het heeft dus bijna ook letterlijk bijna mijn leven gekost. In die zin dat ik ook toen voor de première van 2017 ook in het ziekenhuis ben opgenomen.
Oh mijn God.
Om gedotterd te worden.
Oh wauw, dat is echt...
het was
veel te druk gemaakt. Ja,
nou, het is niet alleen maar door The Nation ding, maar het uiteindelijk wel, het voelde bijna zo. Alsof ik alles wat ik had in The Nation heb gestopt, maar ook het ultieme stuk heb gemaakt voor mij, voor mijn gevoel. Eigenlijk is dat ook wel een keerpunt geweest gebleken in mijn carrière dus. Ook in mijn schrijven en mijn denken. Eigenlijk ben ik sindsdien elk jaar steeds weer meer naar mezelf teruggegaan. Ik heb daarna nog een belangrijk stuk geschreven, vorig jaar opgevoerd, De Eeuw van mijn moeder.
Ja.
Wat eigenlijk weer terugging ook op Mindset 10, wat ook al een aanloop daarvan was. Wat heel erg
en dat ging heel erg over je Indische roots.
Precies.
En het leven van je moeder.
Ja, klopt. En ook wel, misschien dat ik ook sinds The Nation ook steeds meer ben gaan zien, ook door dat Indische verhaal en Indische afkomst. Ook dat ik, hoe zou ik zeggen, misschien ook wel, ik heb altijd politieke en maatschappelijke ontwikkelingen altijd heel erg buiten mij gezocht. Van ik was mezelf en de wereld was buiten mij en ik wil die verbinding leggen met de wereld. En sinds ik ineens... mijn koloniale geschiedenis ontdekte, zag ik ineens, maar die maatschappelijke...
En het werkt ook andersom.
Zit in mezelf eigenlijk, zit in mijn leven. Ik hoef het helemaal niet zo ver te reiken misschien wel. Misschien moet ik gewoon naar binnen kijken, want daar zit ook heel veel ontwikkeling. En heel veel verhaal eigenlijk, zou ik maar zeggen. En ook zelfs, misschien ook, als ik nu zeg, het heeft mijn leven gekost, ook het naar jezelf kijken en ineens zien van jeetje, je lichaam kan kapot gaan bijna door werk en stress. Dat is ook een maatschappelijk ding. Dat is ook een maatschappelijk verhaal, zou ik maar zeggen, wat ik ook kan opvoeren. Het heeft ook een beetje te maken met misschien wel, ik denk ook, 2003 beschrijf ik net amper politiek theater. In 2022 is bijna alleen maar politiek theater, lijkt het wel. Alles is activeerd. Jonge theatermakers, iedereen verhoudt zich tot maatschappelijke issues, identiteitsissues, op een hele activistische manier vaak. Vind ik vaak ook heel boeiend, vaak ook soms ook veel te plat. Dat ik nu ook bijna weer de neiging krijg met daar weer een soort van tegenkant in te zoeken. En zelfs eigenlijk misschien wel, ja, ook misschien gaat het samen met het persoonlijke, preciezer in te worden. Ik vind nu ook wel heel veel politiek theater wel heel schreeuwerig geworden. En heel, ja, ook misschien wel heel erg ook weer een ideologisch beeld van bepaalde ideeën.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje het moeilijke van denk ik heel veel kunst. Dat ik denk vaak als je een stuk ziet dat heel politiek uitgesproken is, dat het een standpunt inneemt waar iedereen in de zaal het al mee eens is.
Ja, precies.
Ja, natuurlijk zijn we tegen racisme. Ja. Natuurlijk schamen we ons voor slavernij. Ja, natuurlijk is precies. Het kapitalisme fout. Weet je wel? Maar dat het bijna, als het dan zo nadrukkelijk nog eens wordt gezegd, dan denk je, ja, oké.
Okay. Ja.
Maar good for you, dat precies. Je het zegt, maar we weten het al.
En precies, bijvoorbeeld bij de Eeuw van mijn Moeder ging het ook onderhuids over postkolonialisme en ook racisme. Maar wilde ik ook aantonen dat laten zien ook hoe dat racisme ook bijvoorbeeld bij Indische mensen bijvoorbeeld weer ook heel erg in het DNA van het Indisch zijn zit.
Ja.
Het neerkijken op de Indische inheemse bevolking. En dat ik ook mezelf eigenlijk ook continu ook me dreig schuldig te maken aan deze gevoelens of zo. Dus ik wil juist Nog meer de ambivalentie daarvan laten zien. En in plaats van heel nadrukkelijk eenduidig te laten zien, ja, racisme is slecht, ja, de weten we wel.
Ja.
Maar hoe zit het nou in ons lijf? Hoe zit het in onze persoonlijkheid? Hoe zit het eigenlijk bijna ingebakken in ons leven? Ja. En dat vind ik misschien een interessantere zoektocht nog nu.
Dit is natuurlijk een heel groot stuk met een hoop acteurs. En het zijn meerdere toneelstukken in elkaar gepropt. Het klinkt wat oneerbiedig. Maar ik bedoel, hey, je bent natuurlijk nu bezig ook te kijken van hoe maak je zo'n lang voorstelling als in Nation in één avond. Je bent ook met een andere trilogie nu bezig, Leedvermaak van Judith Hertzberg. Echt een klassieker, die ook, ik moet zeggen, heerlijk dat die weer een keer wordt opgevoerd. Ik heb nog nooit gezien, maar ik heb er altijd heel veel over gehoord. Hoe anders is dat? Of hoe vergelijk je die twee met elkaar?
Ja, voor mij is het eigenlijk, hoort het allemaal bij elkaar. Ook hierin weer, bij Judith Hertzberg, er zijn heel veel, zeker nu in de tijden van de oorlog, er worden veel uitingen zijn er over oorlog, veel grote woorden over oorlog en nog grotere woorden. En Judith Hertzberg is ook weer de soort meester in subtiliteit, in de juiste nuance zoeken. Zij praat niet over de Holocaust, de kampen, de 6 miljoen slachtoffers.
Nee,
zij praat over de zeepjes of de stukjes steen die in zeepapier zijn ingepakt en in de gaskamers werden uitgedeeld. Voor haar is dat de Holocaust. En dus voor mij is het ook weer Leedvermaak trilogie ook
gruwelijk beeld trouwens.
Ja, dat is een verschrikkelijk gruwelijk beeld. Ja. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk precies wat Judith Hertzberg doet. Zo'n klein beeld eigenlijk, wat inderdaad heel precies is, heel gruwelijk eigenlijk is. En dat is voor haar, ze is ook dichteres. Weet je, juist in de kleine beelden zit er juist een hele grote wereld eigenlijk daar vervat. En voor mij gaat dus iets in de Leedvermaak trilogie heel erg over nu, in tijden van de oorlog en ook over de samenleving. Maar inderdaad op een hele persoonlijke, precieze manier.
Ja. Erik, heel fijn dat je was. Dank je wel.
Yes.
U luistert naar een podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data en kaartverkoop. Bent u nog geen abonnee van de Groene? Een groot schandaal. Ga dan naar groene.nl voor meer informatie. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele, vele vrienden. Dit was 1 aflevering uit een grotere reeks van podcasts die we met de Groene maken, naar aanleiding van de voorstellingen van het Holland Festival. Wil je nou nog meer gesprekken horen met makers, met kenners en critici over de voorstellingen die in het komende Holland Festival seizoen te zien zijn en te beluisteren zijn? Ga dan naar uw favoriete podcast app en zoek daar de Groene Amsterdammer Holland Festival podcast. Dan vinden ze allemaal netjes op een rijtje. Lekker luisteren. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijn Lief. Ik ben Joost Vries. Bedankt voor het luisteren.